Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 82 jaar is overleden Evertje Lankman-Jager. Sinds 3 februari 2015 weduwe van Jan Willem Lankman. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk-Dorp. Met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 94 jaar is overleden Anna Adriana Klaassen Lecomte. Sinds 5 januari 2010 weduwe van Johannes Klaassen. Er is gelegenheid tot condoleren op deovolente donderdagavond 19 oktober van 19:30 tot 19:15 in de aula bij de begraafplaats Elzenhof, Walstein 99 te Harderwijk. De rouwdienst wordt gehouden op deovolente vrijdagmorgen 20 november. De aanvang is om 11 uur in de genoemde aula. Vooraf is er vanaf 10:30 ook nog gelegenheid tot condoleren. Aansluitend aan de rouwdienst zal de begrafenis plaatsvinden op de naastgelegen begraafplaats. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek genaamd Genesis, daarvan het 14e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen nu Genesis 14, de versen 1 tot en met 17. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Laten we samen gaan lezen in Genesis 14, de eerste 17 versen. En het geschiedde in de dagen van Amrafel, de koning van Senear, en Arioch, de koning van Alazar, en Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, dat zij krijg voeren tegen Bera, koning van Sodom, en van Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Soar. Deze allen voegden zich tezamen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim en de Susieten in Ham en de Emieten in Gava-Kiriataim en de Horieten op hun gebergte Seir tot aan het open veld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keren zij wederom en kwamen tot een mistpad, dat is Kades, en sloegen al het land de Amalekieten en ook de Amoriet die te Hazeron-Tama woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Soar. En ze stelden tegen hem slagorden in het dal Siddim. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, en Amrafel, de koning van Senear, en Arioch, de koning van Elazar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten. En de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen al daar. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En ze namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram, den Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318... en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en diens haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schavee, dat is het dal des konings.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 14 en daarvan de eerste 16 versen. Genesis 14 vers 1 tot en met 16, waarvan we nu alleen de versen 14 tot en met 16 aan u lezen. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder. En ook Lot zijn broeder en zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. Gemeente, schrijven wij onder dit schriftgedeelte Abram op oorlogspad. Abram op oorlogspad. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de aanleiding die hem dwingt. In de tweede plaats letten we op de tactiek die hij gebruikt. En in de derde plaats letten we op de zegen die hij ervaart. Abram op oorlogspad. Onze eerste gedachte, de aanleiding die hem dwingt. De versen 1 tot en met 13. Onze tweede gedachte, de tactiek die hij gebruikt. De versen 14 en 15. En onze derde gedachte, de zegen die hij ervaart, het 16e vers. Gemeente, het hoofdstuk dat vanmorgen in de weg van Gods voorzienigheid, mag ik wel zeggen, aan de beurt is, is een hoofdstuk vol met namen. We hebben dat zojuist ook gemerkt met het voorlezen, onbekende namen, moeilijke namen. Toch, jongens en meisjes, staat er niet voor niets in de Bijbel. Ook dit hoofdstuk niet. Wat hier beschreven wordt, dat is de oudste oorlog en ook de eerste oorlog die uit de geschiedenis bekend is. Het is de eerste oorlog beschreven in het woord van God en ook de oudste oorlog die uit de geschiedenisboeken bekend is. En waarom is dit allemaal zo beschreven? Wat moeten wij met al die vreemde namen? Wel, in de eerste plaats, het is een historisch document. Hier wordt gedaan aan geschiedschrijving. Net als in Lucas 2, waar de geboorte van de Heere Jezus ook geplaatst wordt in het geheel van de geschiedenis van die dagen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld zou beschreven worden. Waarom moeten we dat allemaal weten? Wel, om te zien dat die gebeurtenis in Bethlehem, die staat in een historische context. Het is echt gebeurd. En zo is het ook met de geschiedenis van Abraham. Wij kunnen het leven van Abraham dateren. Abraham is niet een legendarisch figuur of zo, maar Abraham heeft echt geleefd. Abraham heeft echt het land Kanaan van de Heere gekregen. Abraham heeft echt gestreden en daarom is het gedateerd. Maar dat niet alleen. Ik sta hier vanmorgen niet om een geschiedenisles te geven. Het is ook een geestelijk document. Want dit hoofdstuk vertelt ons ook van Gods leiding in het leven van zijn volk. De Heere zet zijn volk op deze wereld. En Abraham in zijn tijd, hij ervaart al iets van de gistende volkerenwereld rondom hem heen. De onrustige wereldzee, waar het scheepje van Gods volk over te varen heeft. Abraham kan niet zeggen, ik heb niks te maken met de wereldpolitiek. Want hij is er ook bij betrokken. En ook als het over Lot gaat. We hebben de vorige week van Lot gehoord, de keuze die hij maakte. Maar de Heere is nog niet klaar met Lot. Ook Lot heeft nog een les nodig die de Heere hem gaat leren. Genesis 14 leert ons, gemeente, dat de wereldgeschiedenis wordt bestuurd vanuit de hemel. En dat de Heere daar een bedoeling mee heeft. Ook al kunnen de mensen op dat ogenblik dat misschien niet altijd overzien. En zo is het ook met de ingrijpende gebeurtenissen heden ten dagen in het Midden-Oosten. De Heere regeert vanuit zijn hoge hemelwoning. En dan lezen wij in het eerste vers over vier koningen. Vier koningen van steden. Steden hadden toen een eigen koning. Tegenwoordig hebben steden een burgemeester, jongens en meisjes. Maar deze steden, dat waren een soort landjes op zich, zou je kunnen zeggen. Het waren stadsstaten. En die stadsstaten, die hadden een eigen koning. En natuurlijk konden ze niet op zichzelf bestaan. Nee, ze sloten onderling weer bondgenootschappen met elkaar. Deze vier koningen zijn het machtsblok, zou je kunnen zeggen, waar Abraham mee te maken had in die dagen. Het zijn koningen uit Mesopotamië, uit het huidige Irak en uit het huidige Turkije. Koningen die kwamen uit het noordoosten. En onder Kanaan, het land wat de Heer aan Abraham beloofd heeft, daar ligt de wereldmacht Egypte. En daar zit Kanaan nu precies tussenin. En heel vaak wordt de wereldstrijd, die wordt in dat kleine land in Kanaan uitgevochten. Voortdurend is daar de botsing van de machten van deze wereld. Dat de Heere nu zijn volk zo'n landje gegeven heeft. Op zo'n gevaarlijke plaats. Waar het altijd onrustig is. En waar het altijd in het nieuws weer over gaat. Over het Midden-Oosten. Het is niet nieuw. Het was ook toen al in de dagen van Abraham. Vier koningen die een machtsblok vormen. En tegenover die vier koningen staan vijf andere koningen. En dat zijn de vijf koningen waar Abraham ook deel van uitmaakt. Die vijf koningen, die zijn reeds onderworpen. Kedorlaomer heeft hen al onder de voet gelopen. Waarom zal hij dat gedaan hebben? Nou, om een buffer te hebben, denk ik, tegen Egypte. En dat niet alleen, maar dit is ook een heel belangrijk centrum daar rondom Sittim. Daar lopen de handelsroutes naar Egypte bijvoorbeeld. Dus strategisch ook heel erg belangrijk, economisch heel erg belangrijk. Kedorlaomer heeft niet voor niets deze gebieden onderworpen. En ze moeten hem gehoorzaam zijn, jongens en meisjes. Ze moeten hem veel belasting betalen. Dat zal voor Abraham wel een flinke tegenvaller geweest zijn. Want hij dacht dat Sodom het paradijs was. Het zag er allemaal zo schoon uit, die vlakte van het Jordaan. Maar hij had het misschien helemaal niet in de gaten dat ze eigenlijk onderworpen waren aan Kedorlaomer. En wat is er nu gebeurd? Wel, die koning van Sodom en ook enkele andere koningen die daar een bondgenootschap mee gesloten hadden, die zijn niet langer van plan om die belasting te betalen. Ze hebben dat jaren gedaan. 12 jaar staat er, hebben ze Kedorlaomer bediend. 12 jaar zijn de karavanen met tarwe en met vruchten naar Kedorlaomer gegaan. Belasting die ze af moesten dragen. Maar ze willen het niet langer. Ze gaan zich verzetten daartegen. Ze betalen niet langer. En ze voegen zich samen, staat er in het dal Siddim. Dat is de Zoutzee.
zoals dat vandaag, later na de verwoesting van Sodom en Gomorra, is gaan heten. Ze vallen dus van Kedor Laomer af. En wat gebeurt er nu? Nou, Kedor Laomer die pikt dat niet. En die komt met vier koningen tezamen in de richting van die vorsten die afgevallen zijn. En dan in de versen 5 tot en met 7, daar leest u de route die dat leger van Kedor Laomer heeft afgelegd. U ziet dat ze allerlei inwoners van het land, inheemse volken, hebben onderworpen. De ene stad na de andere lopen ze onder de voet. Het is een welgeslaagde rooftocht die hier beschreven wordt. En onder die mensen, u kunt dat ook lezen in de kanttekeningen, daar waren sterke helden, zoals de Refaïten en de Emieten. Jongens en meisjes, daar waren zelfs reuzen onder, zeggen de kanttekenaren. Dus dat was een flinke tegenstander, maar Kedor Laomer en zijn bondgenoten, ze schakelen de een na de ander uit. Waarom zullen ze dat gedaan hebben eer dat ze de koning van Sodom aanvallen? Wel, als ze deze inheemse inwoners onderworpen hebben, kunnen die zich in ieder geval niet meer aansluiten bij die vijf koningen. Dus dat is oorlogstactiek. En nu ze die onderworpen hebben, nu komen ze eigenlijk pas tot hun doel om de koning van Sodom en de koning van Zeboim en de koning van Bela, de koning van Zoar en zijn bondgenoten uit te schakelen. En die liggen daar gezamenlijk te wachten, want ze weten natuurlijk wel dat er tot een aanval komt in het Zoutdal. Het is een strijd van vier koningen uit het noorden tegen vijf koningen uit het land Kanaan. Dus Kedor Laomer heeft wel een machtige vijand tegenover zich. En niet voor niets zijn ze daar naar het dal van Siddim gegaan. Want Siddim, dat ligt vol met lijmputten. En die lijmputten, dat zijn putten waar een soort pekachtige, een soort asfaltachtige vloeistof in zit. En de bedoeling is natuurlijk geweest dat als die vijf koningen komen, dat ze zullen proberen om ze in de val te laten lopen, zodat ze in die putten terechtkomen en daarin om zullen komen. Maar het gaat heel anders dan dat ze gepland hadden. Want niet die vijf koningen met hun legers komen in die putten terecht, maar ze komen zelf in die putten terecht. De koning van Sodom, hij sterft in een van die lijmputten. En ook anderen, ze komen in die lijmputten, ze vallen daar. En die erover blijven, die vluchten de bergen in. Zodat die vijf koningen kunnen meenemen alles wat ze hebben willen. Alles wat los en vast zit, dat wordt meegenomen naar Mesopotamië. En niet alleen de bezittingen, maar ook de inwoners zelf. Die worden krijgsgevangen gemaakt. En ook de ons bekende Lot en zijn vrouw en zijn kinderen worden weggevoerd. Wat verschrikkelijk. Waarom gebeurt dat allemaal? Waarom laat de Heere dit toe? Wel, heilig zijn, o God, uw wegen. In de eerste plaats, de Heere heeft meerdere bedoelingen met deze oorlog in de weg van zijn voorzienigheid. In de eerste plaats Sodom, Gomorra te waarschuwen, Adama en Zeboim. Dit zijn namelijk de vier steden die straks met de grond gelijk gemaakt worden. Alleen de koning van Zoar is erbij. Dat is de enige plaats die op de voorbeden van Lot straks gespaard zal blijven. Maar we zouden kunnen zeggen, dit is voor Sodom, voor Gomorra, voor Adama, voor Zeboim een laatste roepstem. Deze aanval en de verlossing door Abraham is een sprake van God. Want wij hebben gehoord dat de inwoners van Sodom, dat waren boze lieden, dat waren zondige mensenkinderen. Zij maken zich rijp voor het oordeel. Maar niemand gaat ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. De Heere heeft in deze oorlog een roepstem doen komen tot de goddeloze wereld. Hij heeft ze daarmee toegeroepen, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Maar bijzonder is dit een roepstem voor Lot, want er staat ook Lot, de zoon van Abrahams broeder en zijn haven, namen ze en trokken weg. Lot woont inmiddels in Sodom. Het lijkt zo'n klein verschil te zijn. Eerst woonde hij bij Sodom. Hij woonde niet in de stad. Inmiddels is hij in de stad gaan wonen. De zonde is een hellend vlak. En nu bezoekt de Heere de zonde van Lot. Lot zocht het paradijs op deze aarde. En de Heere laat hem zien, Lot, Sodom is niet het paradijs. En alles wat je hier hebt, dat is heel betrekkelijk. Het wordt zo meegenomen. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel. Dat moest Lot nog veel meer leren. De Heere wilde niet alleen de wereld waarschuwen, maar de Heere wilde ook zijn kind wakker schudden, die zo in slaap gevallen was. En wat moet dat voor hem geweest zijn? Meegevoerd te worden, jongens en meisjes, naar Mesopotamië, waar de Heere hem vandaan gehaald had. Teruggevoerd te worden in de richting waar hij vandaan gekomen was. Dat is een sprake voor Lot geweest, krijgsgevangen. En krijgsgevangenen stond er niet best mee voor. Zoals ook vandaag, degenen die gevangen genomen zijn door Hamas. Dat is verschrikkelijk wat deze mensen moeten doorstaan. Zo was het ook toen al in die dagen. En dan komt er een boodschapper bij Abraham, de Hebreër. Zo wordt hij voor het eerst genoemd hier. Hij is een nakomeling van Heber en Heber was een Semiet. Dus hier wordt de nadruk gelegd op zijn Joodse afkomst. Abraham woonde bij Hebron, hebben we gezien, en daar komt een boodschapper. En die komt vertellen wat er in de Jordaanvallei allemaal gebeurd is. Misschien een inwoner van Sodom. Hij zal weten dat Lot en Abraham familie van elkaar zijn. En hij vertelt het verhaal. De verschrikkelijke wereldgeschiedenis in die dagen. Machtsblokken die tegen elkaar opstaan. Verwoesting door roofzucht. En in dat alles leeft ook Abraham en leeft ook Lot. Dat was de aanleiding. We gaan naar onze tweede gedachte, de tactiek. Want dan staat er als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was. Lot is niet zijn broeder, Lot is zijn neef. Maar hij noemt Lot zijn broeder. Want het zijn nog altijd geestelijke broeders. Hier kunt u zien dat Abraham helemaal niet haatdragend is. Als hij haatdragend was geweest, dan had hij gedacht, Lot, je moet het zelf maar uitzoeken. Jij hebt zelf deze keuze gemaakt. En deze keuze heeft rampzalige gevolgen. Ja, zo gaat het nou. Met mensen die de Heere verlaten, die God verlaten, die heeft smart op smart te vrezen. Nou moet je het zelf maar uitzoeken, ik ga mijn vingers er niet aan branden. Nee, zo spreekt Abraham niet. Abraham is vervuld, gemeente, met de ware christelijke liefde. Er staat, hij wapende zijn onderwezenen. Hij kan niet afzijdig blijven, niet dat hij roofzuchtig is. Abraham is niet op oorlog uit. Abraham is niet op bezittingen uit. Hij wil straks helemaal niks hebben van deze strijd. Maar hij is bewogen met het lot van zijn neef. Met zijn broeder Lot. zo wapende hij de onderwezenen. Wat zijn dat de onderwezenen? Nou, dat zijn degenen die door Abraham onderwezen zijn. Waarin zijn ze onderwezen, jongens en meisjes? Ja, natuurlijk in Gods woord. Hoewel dat nog niet beschreven was toen, maar het woord wat de Heer tegen Abraham gesproken heeft. Abraham zal verteld hebben waar de Heer hem vandaan gehaald heeft. En wat de Heer hem beloofd had. Hij zal ze natuurlijk onderwezen hebben in de godsdienst. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Met de onderwezenen wordt hier bedoeld dat er een groep mannen was, jonge mannen, die Abraham van jongs af heeft onderwezen in het hanteren van de wapens. Abraham had een leger. Abraham was de eerste legeraanvoerder. Abraham was de eerste Joodse generaal, zou je kunnen zeggen. En daarin zien wij de nuchterheid van Abraham. Abraham had kunnen zeggen, weet je, kijk, de Heer heeft mij dit land beloofd. Dus ja, dat zal ik dan ook wel krijgen, we zien wel hoe het gaat. Nee, Abraham heeft terdege beseft dat hij ook een eigen verantwoordelijkheid had. En dat hij stond in het midden van de volkerenzee van die dagen, die het ook op hem en op het beloofde land gemunt hadden. En hij heeft daar rekening mee gehouden. Hij had een legertje, een heel klein legertje. Want het oorlog voeren in die dagen, dat stond nog in zijn kinderschoenen natuurlijk. Niet te vergelijken met vandaag. Maar hij had een legertje dat hem moest beschermen en dat het land moest beschermen. U moet Abraham zien in deze geschiedenis als degene aan wie de Heer het land beloofd had. En die machthebbers die zijn uit toen al op dat land. En daarom is deze oorlog in zekere zin al een heilige oorlog. Er zit wat achter. Daar zit de vorst der duisternis achter. Hier in dit land, daar gaat de Messias geboren worden. Hier in dit land, daar zullen de wonderen Gods plaatsvinden. En de Satan, die zal er alles aan doen om dat te verhinderen. En Abraham, hij voelt zich geroepen om de strijd aan te gaan. Hij gaat niet alleen. Wie gaat er met hem mee? Wel, in de eerste plaats gaat de Heer met hem mee. Sommige mensen zeggen, je mag geen oorlog voeren. Pacifisten, die wijzen alle geweld af. En natuurlijk, u zult me goed begrijpen, oorlog voeren om je eigen land te vermeerderen, dat is uit den boze. Maar oorlog voeren om zichzelf te beschermen, dat is noodzakelijk. Abraham is niet zomaar deze oorlog begonnen. In het 22e vers kunt u lezen dat hij zijn hand heeft opgeheven tot de Allerhoogste die de hemel en de aarde bezit. Abraham heeft eerst gebeden. Abraham heeft zijn hand tot de Heere opgeheven. Ik hoop dat Netanyahu dat ook gedaan heeft. Dit is geen wraakstrijd van Abraham. Maar dit is een heilige strijd. Dit is een geloofsstrijd. Want anders had hij het nooit opgenomen tegen die vijanden uit het noorden. U kunt wel denken dat die vier koningen die zoveel onderworpen hebben inmiddels, dat zullen tienduizenden mannen geweest zijn. En hoe groot is het legertje van Abraham, jongens en meisjes? Wel, dat legertje van Abraham, dat is zo'n klein legertje. Dat legertje van Abraham, dat is ruim 300 mannen. Als Abraham niet door het geloof deze strijd had aangebonden, had hij het nooit gedaan. Want wij zouden zeggen, het is gedoemd om te mislukken. Eerst heeft hij de Heere aangeroepen. En toen heeft hij zijn onderwezenen bijeengeroepen. De reservisten van toen, zou je kunnen zeggen, heeft hij bijeengeroepen om zijn familie te beschermen. Een klein leger, 318 soldaten. Een Gideons legertje zou je kunnen zeggen. Inmiddels heeft de Satan veel meer verstand en ervaring in het oorlogsvoeren. En is het oorlogstuig ook niet te vergelijken met wat het toen was. Maar voor Abraham een geweldige tegenstander die hij zal moeten verslaan. Menselijke wijs gesproken onmogelijk. Wie gaan er nog meer met hem mee? Drie bondgenoten. Aner, Eskol en Mamre. Oh, zijn dat ook kerkmensen? Zijn dat ook mensen die het geloof van Abraham deelachtig zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat dit gewoon wereldse vorsten zijn geweest. Maar Abraham heeft beseft in het staan in deze wereld dat hij zich niet in een klooster kon opsluiten. En dat hij ook zijn verstand moest gebruiken. Wereldse bondsgenoten waar hij tussen woonde, die zich bij hem aansloten. En hij jaagde hen na tot dan toe. En dat is indrukwekkend. Want Mamre, dat ligt in de buurt van Berzeba. En weten jullie het nog, jongens en meisjes? Zoek het maar op het kaartje als je thuis bent. Berzeba, dat ligt beneden. Dat ligt bij de Negev-woestijn. Helemaal in het zuiden van Canaan. En dan? Dan, dat ligt helemaal in het noorden. Van dan tot Berzeba toe, daar ligt het hele land Canaan tussen. Dus Abraham is ze achterna gegaan, heel indrukwekkend voor die dagen, over een afstand van 200 kilometer. Met zijn leger. Van dan tot dan toe, van Mamre tot dan toe. Het gebied van Kedor Laomer, dat ligt in het oosten. Waarom is hij dan niet gelijk naar het oosten gegaan? Weten we nog hoe Abraham het land binnengekomen is? Hij is ook via het noorden het land binnengekomen. Waarom? Wel, daar in het oosten, daar heb je de Syrische woestijn. Hij kon nooit regelrecht naar dat gebied van Kedor Laomer. Hij moest om de woestijn heen en daarom een enorme afstand. En dan lezen we, hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten. Abraham gaat heel listig te werk, jongens en meisjes. In de eerste plaats lees ik dat de aanval is in de nacht. Het is als het donker is. Het is als Kedor Laomer het absoluut niet verwacht. Hij overvalt zijn vijand. En het tweede wat opvalt, dat is dat hij zijn leger verdeelt. Hij verdeelt hen desnachts. En waarom doet hij dat? Dat doet hij om Kedor Laomer niet van één kant aan te vallen. Maar zoals Israël vandaag een actie voorbereidt ter land, ter zee en in de lucht, van alle kanten. Zo heeft Abraham ook in zijn tijd van verschillende kanten de vijand aangevallen. En men zegt wel dat Cromwell, zijn oorlogstactiek, van Abraham heeft afgekeken. En van de andere oorlogen die gevoerd zijn in het Oude Testament. En dat ook Napoleon bijvoorbeeld zich daardoor heeft laten beïnvloeden voor deze wijze van oorlog voeren. Abraham had er verstand van. Abraham was heel listig en hij moest ook wel. Want hij was voortdurend in gevaar. Dus gemeente, drie dingen vallen mij op. In de eerste plaats valt mij op, hij heeft een leger. Ondanks de belofte die de Heere hem gegeven heeft, hij heeft een leger. Hij heeft een eigen verantwoordelijkheid. In de tweede plaats, hij heeft bondgenoten. Hij beseft dat hij dit niet alleen kan en dat hij dit niet alleen hoeft. En in de derde plaats, hij gebruikt tactiek. Oorlogstactiek. Die de Heere, mag ik het zo zeggen, gezegend heeft. Want anders dan was Lot meegevoerd naar Mesopotamië en blijvend slaaf geworden. En dat wilde de Heere niet. Wat kunnen we nu daarvan leren? Wel, we zouden dit kunnen zeggen: de belofte van het genadeverbond omvat het land der rusten dat belooft de Heere Abrahams geestelijk zaad. En daar hoef je niet aan te twijfelen, jongens en meisjes. Gods kinderen, die komen in de hemel. Al komt heel de wereld daarop af. Het aardse land Kanaan, nee, daar zullen niet al Gods kinderen komen. Maar de diepere vervulling, Kanaan was een afschaduwing van het hemelse Kanaan. En dat is de belofte van het genadeverbond. Het zou arm zijn als dat op zou gaan in het aardse Kanaan. Maar de diepere vervulling ligt in het hemelse Kanaan. Daar komt Gods volk, 100% zeker. Maar ze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten strijden. En ze moeten met verstand strijden. Strijden tegen de driehoofdige vijand. Strijden tegen de zonde, strijden tegen de duivel, strijden tegen de wereld. En die geestelijke strijd, die moet met wijs beleid gevoerd worden. En laten wij bedenken dat de duivel heel veel ervaring heeft inmiddels. De vijanden van Israël hebben heel veel ervaring. Men staat er in Israël van te kijken dat het Hamas gelukt is om ervoor te zorgen dat al die voorbereidingen zo geheim gebleven zijn. En dat er geen waarschuwingssignalen zijn afgegaan. Hoe kan het zijn dat de vijand zoveel weet? Ja, ze hebben heel veel ervaring opgebouwd in de loop der tijd. En dat vraagt andere tactieken. Maar ook de duivel, gemeente, heeft heel veel ervaring opgebouwd. Die strijd, die staat niet meer in zijn kinderschoenen. En dat vraagt van u, kinderen des Heren, om u te verdiepen in die strijd. Hoe wij de vorst der duisternis, hoe wij de wereld, hoe we ook ons eigen boze hart bestrijden moeten. Met verstand. En dat heeft Abraham gedaan. Hij sloeg hen, hij jaagde erna tot Hoba toe, het welk is aan de linkerhand van Damascus. Kedorlaomer, die tientallen volksstammen had onderworpen. Het was één grote overwinningstocht geweest, de versen 5 tot en met 7. De reuzen die werden door hem onder de voet gelopen. En die moet nu vluchten voor dat kleine legertje van Abraham. Ja, die koningen uit het oosten, die hadden met alles gerekend. Die hadden alles ingecalculeerd. Anders waren ze niet gekomen. Maar er is één ding waar ze niet mee gerekend hadden. En dat was met Abraham. Dat was met de belofte van God. Dat was met het woord van God. En één ding weet ik, de Heere wint het altijd. Als je God hebt aan je kant, dan is de strijd van de vijand altijd gedoemd te mislukken. En waarom ontstaat dan die strijd? Nou, ik heb gezegd, Lot die moest ook een lesje leren. Lot moest een les leren. Gods kinderen moeten hun lessen leren. En daar gebruikt de Heere de wereldgeschiedenis voor. Want ten diepste, kijk, Sodom moest gewaarschuwd worden. Maar het is toch eigenlijk indrukwekkend dat 5 legers in beweging moesten komen. Om Lot te waarschuwen. Van Lot, je komt uit Mesopotamië. Maar als je hart blijft liggen in Sodom, dan word je teruggevoerd naar Mesopotamië. Lot, dit leven, dat kan niet met genade gepaard gaan. Lot, bekeer je toch tot de Heere. Al is hij een kind van God. Maar een dagelijkse bekering is nodig. De tactiek die hij gebruikt. We gaan onze derde gedachte. De zegen die hij ervaart. Eer dat we daar nog iets van zeggen. gaan we zingen op Psalm 27 en daarvan het eerste en het tweede vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En al zie ik zelfs een leger mij omringen. Psalm 27, vers 1 en 2.
Thank you.
Onze derde gedachte, de zegen die hij ervaart. En hij bracht alle haven weder. Ook Lot, zijn broeder en zijn haven, bracht hij ook weder, als ook de vrouwen en het volk. Dat is een wonder. Dat er niemand is verloren gegaan en dat er niets is verloren gegaan. Lot, zijn broeder, ook Lot, zijn broeder, dat staat er zo veelzeggend. Daar is het Abraham vooral om te doen geweest. De redding van zijn broeder, die als een ongelukkige krijgsgevangene was weggevoerd. Op transport gesteld naar Mesopotamië. Of naar Babel, of naar Galdea. Mensen uit de oorlog die weten wat dat is. Als je krijgsgevangen wordt gemaakt, als je op transport gesteld wordt, weggevoerd, afgezonderd. En wat zie je ook vaak? Gemarteld, tot slaaf gemaakt. Dat weten de krijgsgevangenen uit Israël uit ondervinding. Abraham maakt een einde aan die krijgsgevangenschap. Het is geen zelfzucht. Het is hem niet om iets te doen, om de haven. Hij brengt alles terug, maar volgende week hoeft er niks, maar dan ook helemaal niks van te hebben. Daar was hij ook niet op uit. Abraham wist heel goed aan wie hij de overwinning te danken had. Hij wist heel goed hoe hij deze strijd begonnen was. Dat het niet een strijd was uit begeerigheid, maar dat het een heilige strijd was. En Lot, hij komt terug, jongens en meisjes, wat een wonder. Wat een wonder. Hij heeft zijn vrouw nog, hij heeft zijn kinderen nog, hij heeft al zijn spulletjes nog. En hij gaat weer in Sodom wonen. Hij gaat weer in Sodom wonen. Nou heeft de Heer hem zo'n gevoelige les gegeven. Bijna was hij alles kwijt. En je zou kunnen zeggen, nou gaan zijn ogen toch wel open. Maar hij gaat nog steeds op de verkeerde weg verder. En als Lot gered zou moeten worden, dat is een hele arme godsdienst, jongens en meisjes, omdat hij moest kiezen, of omdat hij, dat hoor je vandaag de dag zoveel. God is afhankelijk van jou, jij moet kiezen. Nou, dat is een vreselijke godsdienst, want dan was Lot verloren gegaan. Lot heeft de verkeerde keus gemaakt en hij maakt nog altijd de verkeerde keus, maar de Heer laat het er niet bij zitten. Straks dan zullen Sodom en Gomorra worden omgekeerd. Ze zijn gewaarschuwd, ze kunnen niks zeggen. Ook nu zijn ze gered. Lot werd gered en zij mochten erin delen. Maar de Heer zal Lot niet laten verloren gaan. Waarom niet? Ik weet het niet. Het is Gods welbehagen. Lot was ook door en door slecht. Lot maakte ook voortdurend verkeerde keuzes. Lot had een rechtvaardig hart. Maar dat heeft hij niet verdiend. In Lot zie je, hij straft ons maar naar onze zonde niet. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonde niet. Voor Lot een les, en er zal straks nog een veel diepere les komen. We hebben vorige week al gezegd, het einde van zijn leven, dan zit hij daar met zijn dochters in een grot bij de Dode Zee en dan is hij wel alles kwijt. Straks is hij wel alles kwijt, want dan gaat alles in de puin. Als de Heere vuur en zwavel van de hemel regent, Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Maar hun ziel gaat niet verloren. Want die is gekocht door het bloed van de middelaar. Die sodomieten, die mochten blij zijn, jongens en meisjes, dat Lot in hun midden woonde. Want zij mochten nog delen in de zegeningen van Gods volk. Lang is Sodom gespaard gebleven om Lot. Gods kinderen worden wel genoemd de kurken waar de wereld op drijft. En dat is vandaag de dag nog zo. Als de wereld dat zou beseffen, ze zouden Gods kinderen niet zo haten. De Heer heeft Egypteland wel gedaan om het huis van Jozef. En nog is het zo dat deze hele wereld bestaat, omdat de Heer bezig is zijn volk te vergaderen. De zegen die hij ervaart is maar een kleine zegen. Over het geheel genomen. Maar het is een symbolische zegen. En daar zou ik vanmorgen de preek mee willen eindigen, gemeente. Niet met deze strijd, die ook gepreekt mag worden. Dit is ook godsdienst, hè? Dit is ook bevinding. Want sommige mensen zouden liever hebben dat je zo'n geschiedenis maar niet bepreekt. Het moet over de bevinding gaan. Nou, dit is ook bevinding. Dit is pure bevinding. Bijbelse bevinding die hier beschreven staat. Maar we willen niet eindigen met deze aardse strijd. Nee, ik zou willen eindigen met meer dan Abraham is hier. Kijk, hier begint iets te gloren van de Messias. Hier begint iets te gloren van de heilige strijd. Maar Abraham kan het niet oplossen. Een ander zal moeten komen. En daar is het leven van Abraham mee vervuld. Abraham die vindt geen rust in zijn overwinning. Abrahams leven was uitkijken naar de Messias. En je zou wensen dat dat leefde bij het Joodse volk. En dat daar deze verdrukking voor gebruikt wordt. Dat zij zonder deze Messias uit Abraham voortgekomen niet verder zouden kunnen. Maar je zou wensen dat dat ook leefde in de gemeente van Nunspeet. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Abraham is uitgegaan om zijn bloedverwant te redden. En daar heeft hij zijn leven voor in de waagschaal gesteld. Maar Christus gemeente is uitgegaan voor vijanden. Zo heeft de apostel geschreven in de Romeinenbrief. Dat hij zich overgegeven heeft toen wij nog vijanden waren. Abraham had goede bondgenoten. Abraham hoefde het niet alleen te doen. Maar de Heer Jezus, jongens en meisjes, hij had niemand. Hij zegt dat ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met mij. Hij heeft alleen de driehoofdige vijand moeten verslaan. Abraham had tactiek. Abraham had verstand van oorlog. Maar meer dan Abraham is hier. Want de Heere Jezus die had het aanvalsplan al klaar liggen. Eer dat de oorlog uitgebroken was. Hij is de duivel een eeuwigheid voor geweest. In de vrederaad heeft hij zich borg gesteld bij de Vader. Zijn krijgslist is door de vorst der duisternis nooit te overwinnen en te doorzien. Abraham versloeg 4 machtige koningen. Maar Jezus versloeg een driehoofdige doodsvijand. Abraham dwong een tijdelijke verlossing af. Maar straks worden Sodom en Gomorra alsnog verwoest. De Heer Jezus heeft een eeuwige verlossing aangebracht. En daarom, Abraham kon niet. Abraham moest strijden. Hij moest zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar hij vond in zijn strijd geen rust. Hij had een ander nodig. Dat is het leven van Abraham. Abraham heeft met verheuging verlangd. Dat hij mijn dag zou zien, zegt de Heer. En hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest. Kent u dat leven van Abraham? Dat geloofsleven van Abraham, dat gun ik het hele Joodse volk. En dat gun ik de hele gemeente. Amen.